Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Bij de Bright Podcast van woensdag 3 januari voor de trending topics in tech. Niet van deze week, maar van het afgelopen jaar. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hey.
En met Bas.
Hoi.
Het nieuwe jaar is net begonnen. De beste wensen trouwens. Maar wij blikken nog even terug op het afgelopen techjaar. Bij Bright doen we dat sinds jaar en dag al aan de hand van de Bright 25. Daarin hebben we de meest opvallende gadgets, techgebeurtenissen, films, series en andere trends op een rij gezet. Op rangorde van impact. Vorige week behandelden we de eerste 15 trends. Deze aflevering staat in het teken van de top 10 van de Bright 25. En een huishoudelijke mededeling. Volgende week blikken we vooruit op het techjaar 2024... en zijn het hoorspel en onze tips weer terug. We gaan beginnen. Ja, nummer 10. Streamingdiensten. Einde van het begin of begin van het einde?
Oeh. Zo, gelijk een moeilijke vraag. Je ja. Hakt er meteen in, man. Ja. Nou ja, jeetje. Kijk, tot zo'n beetje de jaren tot COVID-19, hè, zoals het officieel heet. Het ging natuurlijk allemaal crescendo in streamingland. Tijdens de coronajaren, met name natuurlijk tijdens de lockdowns. Ja, de diensten boekten het ene na het andere kijkrecord.
Ja.
We've all been there. En elk groot mediaconcern leek ook wel een streamingdienst te lanceren. En daar is dit jaar, of nou, beter gezegd vorig jaar dus, 2023, ja, best wel de klad ingekomen. Hè? En ja, ga ook maar na. Er is gewoon te veel concurrentie, kun je misschien wel zeggen, binnen videostreaming. En dus, ook daarbuiten nog eens, hè, met game-abonnementen, AI-diensten waar je abonnementen op kunt nemen, noem maar op. Dan hadden we nog de acteurs en de schrijvers. Die hebben echt maandenlang gestaakt voor betere vergoedingen en bescherming tegen AI. Maar hè, dat heeft de boer ook behoorlijk in de weg gezeten. En ja, wat volgde waren budget cuts. Producties werden gestopt, afbesteld. En ook nog, en daar komt het weer dichterbij voor de luisteraars. Accountdelers werden aangepakt. Abonnementsprijzen werden verhoogd. Bij Disney Plus zelfs 2 keer vorig jaar, 2023. Ja, ze introduceren dan een goedkoper abonnement waarbij je dan reclame krijgt voorgeschoteld. Ja, wat een WTF, denk ik dan. Want dat was toch juist een beetje de hele point, toch, van streaming? Dat je geen reclame meer hoeft te kijken.
Ja.
Boe. Ik vind niks.
Ja, nee, dit is inderdaad het jaar dat je... Nou, dat het mij toch wel... Dat ik ook voor het eerst streamingdiensten maar wel uitzet. Omdat ik denk van ja, maar het is nu gewoon te veel.
Ja,
ik heb ook voor... te veel voor wat je daarvoor terugkrijgt.
Ik heb ook voor de eerste abonnementen ben ik mee gekapt. Ik ben niet eens zo'n switcher of zo'n hopper. Van de ene dienst naar de andere. En dan een series opsparen. Nee, dat wil ik niet. Maar ja, ik heb er ook een paar opgezegd, ja. Ja.
Nee. Maar het is ook mentaal vervelend aan het worden. Want ik ben inderdaad ook geen hopper. Maar je bent dus wel constant aan het in je hoofd aan het denken van ja, nou, ik heb nu al een tijdje niks gekeken op Apple TV Plus. Dus eigenlijk ben ik mijn geld aan het verspillen omdat ik weer op een andere dienst zit te kijken. Je wordt helemaal gek van jezelf. Terwijl vroeger was het gewoon, ik betaal €8 in de maand voor Netflix. Ik kom wel rond. Ik hoef er niet over na te denken. Ik word alleen maar een soort van kostenpost en een stresspost in een tijd dat dingen ook al duurder worden over het algemeen.
Ja, nee, maar dat is zo. Dat je inderdaad voelt van ja, maar ik betaal nu voor iets waar ik niet naar kijk. Of...
Maar zou je er nou terug willen, Bas? Want alleen Netflix, ja... Ja, oké. Als dat de werkelijkheid is en het is alleen Netflix, oké, prima. Maar ik heb toch al wel mooie dingen gezien, hoor. Bij HBO Max of bij Apple TV Plus. En nou, ik niet willen missen.
Maar die dingen stonden bij Netflix toen er alleen Netflix was. Het is nu natuurlijk, al die licenties zijn verspreid over al die diensten. En daarom zit het nu overal.
Ja.
Dus
ja,
ik denk dat als die tijd dat alleen Netflix hadden, was er gewoon niet veel.
Ja, dat heb ik laatst toevallig nog opgeschreven. HBO is er al mee begonnen natuurlijk nu.
Disney ook, toch?
Nou, Disney wilde mee gaan beginnen. Schreef laatst de New York Times. HBO is ermee begonnen. Als je ook op Netflix kijkt, dan kan je oude HBO-series... zoals Band of Brothers en Shameless en zo... die kan je gewoon kijken op Netflix. Het zijn zeker niet de nieuwste series. Maar eerst was het beleid van die concurrenten van Netflix alles van Netflix af. Dus ook Disney, die heeft bijvoorbeeld al die Daredevil-series en zo. Dus Marvel maakte eerst gewoon series op Netflix toen Disney nog een eigen streamingdienst had. Nou, die heeft Marvel er allemaal van afgetrokken. Dan moet je van naar Disney Plus gaan. Dat lijkt nu weer een beetje te kenteren. Dus al die oude dingen, die komen langzaam weer op Netflix.
Oh, dus dan kan Bastiaan alsnog gelijk krijgen misschien.
Een beetje.
Kan ik eindelijk weer. Het enige probleem dat ik dan nog heb is dat ik gegijzeld word. Omdat ik bij HBO en Sky Showtime heb ik die abonnementen waar je dan... Omdat je in het begin met ingestapt voor 50% korting zit. En dat wil je dan niet loslaten. Want straks gaan die prijzen omhoog. En dan betaal ik nooit meer zo weinig als nu.
Ja, terwijl soms en het moet ook wel een heel eind lopen. Willen die diensten echt omvallen. Dus nu wordt het meer zo, in plaats van dat je... En dat vind ik toch wel een beetje vervelend. Want dan betaal ik eigenlijk dubbel. Ik heb nu al een paar diensten... Of een paar series die op meerdere diensten staan die ik, waar ik voor betaal. Waarbij ik dan denk van ja, maar wacht even. Band of Brothers bijvoorbeeld. Dan denk ik van nou heb ik twee diensten waar Band of Brothers op staan. Dat voelt alsof ik dan te veel betaal. Terwijl het maakt eigenlijk niet zo heel veel aan. Maar snap je, het is toch een vervelend gevoel of zo. En het wordt natuurlijk straks zo dat dan de dienst... de perk van de dienst, de pre van een dienst is... dat die als eerste hun eigen exclusieve content laten zien. Dat is straks waarvoor je Disney Plus hebt. Dus het zou best kunnen dat serie X of Y over een aantal jaar op Netflix komt. Maar als je hem nu wil zien, terwijl de hype er rondom is... moet je bij Disney Plus kijken of HBO Max. Of, weet je wel? Dus dat zal wel blijven. Maar ja, daar betaal je dan wel extra voor. En ja, wat je ook zegt, je wilt toch niks missen. Ook nu terugkijkend op het jaar, daar komen we straks nog op. Er zijn heel veel goede series. En verdomd als niet elke streamingdienst wel een toppertje ertussen heeft zitten...
Nou, hè? Ja, ik weet niet, de gouden dagen, gouden jaren, die lijken wel voorbij, hoor.
Ja. Zijn we bij nummer 9? Tesla Supercharge voor onderweg, Kia Charge voor thuis.
Ha.
Ja. Oh, ja. Ja, want het Supercharge-netwerk van Tesla is natuurlijk wereldberoemd. Kia kwam dit jaar met Kia Charge, de eerste simpele thuisoplossing voor bidirectioneel laden. En Kia installeert dan een systeem in je huis... waardoor nieuwe elektrische auto's van Kia dienst kunnen doen als thuisbatterij. Hebben we natuurlijk vaker gehoord. Er zijn veel nieuwe auto's die kunnen dan dienst doen als thuisbatterij. Maar ja, dat moet je dan wel eerst regelen. Want wat betekent dat? Dat als je zonnepanelen hebt, dan laad je je auto eigenlijk gratis op als de zon schijnt. En als de zon weg is, dan komt dat bidirectionele. Dan draait jouw huis op die auto in plaats van op het stroomnet. En dan ben je dus in principe nog steeds gratis bezig. En dan... Zorg dat Kia Charge ervoor dat niet je auto helemaal leeggetrokken wordt. Zodat je de volgende ochtend niet meer weg kan. Kan je allemaal instellen. Kan je zelf de parameters bepalen van tot hoe leeg die op welke dag mag. Want misschien blijf je morgen thuis. Nou, dan mag je best wel een eind leeg. Maar je wil ook niet helemaal. Nou, dat kun je allemaal instellen. Ik vraag me bijna af. Weet je wel, het is ook nodig. Want we moeten de krapte op dat stroomnet opvangen. Want omdat zoveel mensen zonnepanelen hebben genomen... En omdat zoveel mensen hun auto opladen en zo... staat het hele stroomnet onder druk. Waardoor ook de netbeheerder zelf batterijen wil bijbouwen. Het staat op slot. Er zijn hele nieuwbouwwijken.
Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen. Ook natuurlijk de voorgenomen afbouw van de salderingsregeling... per 2025 tot 2031. Maakt eigenlijk dat het zelf kunnen bewaren van opgewekte stroom thuis... aantrekkelijker wordt.
Ja.
En ja, zo'n elektrische auto, het is natuurlijk gewoon een powerbank op wielen.
Ja.
En hè, er zit, waar hebben we het over? 50, 60 kilowatt. Ik bedoel, er zitten enorme accu's in die auto's.
Ja.
Veel groter ook dan een gemiddelde thuisaccu als je die los koopt.
Ja, wat ook 10, eng is.
20, ja.
Ja, je wil het liefst ook niet, want die moet je dan in je huis monteren. En de meeste experts zeggen, nou, doe maar liever niet. Een batterij in je huis is wel heel spannend. Laat hem maar gewoon in je auto zitten. Altijd nog veiliger. Ja, en het is inderdaad... Wanneer heb je dat volledige bereik van zo'n moderne Kia nou nodig? Want daar rij je 500, 600 kilometer mee of zo. Ja, dat doe je ook niet elke dag. Dus als jij gewoon weet, ik moet op en neer naar werk... en je vult gewoon in je programmaatje van... ik moet op en neer naar werk kunnen en misschien nog een beetje erbij. Maar de rest mag je opgebruiken... Ja, dat is wel een voordeel. Dus ik vraag me eigenlijk bijna af, want je hebt nu hele nieuwbouwwijken die dus niet gebouwd worden, omdat ze niet kunnen, of ja, die kunnen niet aangesloten worden op het stroomnet. Daar kunnen mensen hun nieuwe huis niet in. Want ja, u mag er wel in, het huis is af, maar de stroom doet het niet. krijgen we straks het eerste huis waar je gewoon toch mag gaan wonen als je een Kia hebt. Omdat je dan, dat vraag ik me af.
Kia wijken.
Ja, maar dan iemand in een uitgestorven wijk woont met zo'n Kia.
Ja, en dan pendelen als er geen zonne-energie die dag is. Om met zijn auto heen en weer om even wat stroom te halen bij de wijk ernaast.
Ja. Ja, en dan ook nog goed nieuws op dit vlak. Er komen nieuwe batterijen aan die betrouwbaar en betaalbaar elektrisch rijden mogelijk moeten maken. Dus batterijfabrikant CATL, Kattel. Ja, dat is een van de belangrijkste leveranciers van Tesla. Die heeft een nieuwe accu aangekondigd dit jaar. Waarmee betaalbare elektrische auto's in 10 minuten voldoende moeten zijn opgeladen voor 400 kilometer rijden. Kijk, daar kom je ergens. Dat is altijd nu het grote bezwaar van benzinerijders. Die zeggen, ik ga niet een half uur bij zo'n paal staan. Nee, 10 minuten één keer in de week is genoeg. En dat is de belofte van de nieuwe LFP-batterij. Waarvan de massaproductie net nu eind dit jaar is gestart. En naast Tesla's komen die batterijen...
Eind 2023, ja.
Ja, nee, precies. Ja, we zitten in het nieuwe jaar, ja. En naast in Tesla's komen die batterijen ook onder meer in Volkswagen's, Volvo's, BMW's en Hyundai's. Want ze zitten vooral in goedkopere uitvoeringen van elektrische auto's. Het is een soort tegenhanger van de ouderwetse bekende lithium-ion batterij. Maar dit, ja, dan zit er ineens schot in de zaak, hè?
Ja, nou ja, ik geweldig. Het is ook inderdaad nodig, hè, want het soort het helemaal ombouwen van ons stroomnet. Ja, dat gaat echt niet van de een op de andere dag. Dus nee, klinkt allemaal goed.
Zijn we bij nummertje 8. De beste serie van het jaar voor nerds, de zaakjes.
Ja, want ondanks stakingen onder schrijvers en acteurs kunnen we terugkijken op toch wel een heel fijn jaar voor series. Daar zaten wel enkele sterkhouders tussen die afzwaaiden, zoals Succession, Sex Education en Barry. Hele goede serie. Gelukkig gaan series als The Bear en Slow Horses, zo spreek je het uit, wel door tot volgend jaar. Sci-fi-nerds die we zijn, waren we best tevreden met nieuwkomers Silo, Monarch, Legacy of Monsters en Gen V. Het tweede seizoen van Foundation, het vierde van For All Mankind en het onverwachte zesde seizoen van Black Mirror. Over Star Wars zijn we geloof ik wat meer verdeeld. Kunnen we het straks misschien nog over hebben. De topper van 2023 was voor ons het eerste seizoen van The Last of Us. De game, die alweer uit 2013 stamt, is een van de allerbeste van de laatste 10 jaar. En de live-action verfilming, ja, die weet die eer eigenlijk ook wel weer waar te maken. We kijken erg uit naar het tweede seizoen, waarin een begin wordt gemaakt met de verhaallijn uit The Last of Us 2 uit 2020. En uiteraard naar het derde deel van de game, want die komt er ook aan.
Ja, ja dat zal nog wel een paar jaartjes duren, ben ik bang. Maar ik vond het echt smullen.
Ja.
Toch?
Ja, maar vooral die Bill & Frank aflevering.
Aflevering 3. Ja.
Oh, ja. Dat is de beste aflevering in de serie ooit, voor mijn gevoel.
Ook de aflevering waarin waarin de serie het meest afweek van de game. Het verhaal van de game.
Ja, ze vulde het daar wat meer in. Yeah?
Ja, ja, want dit verhaal zit ook de personages zitten ook in de game. Maar dan op een hele andere manier.
Maar de backstory niet.
Nee, en op een hele andere manier ook. Daar kom jij, Bill tegen. Volgens mij is Bill dan toch, ja. En dan kom je in zijn wijk eigenlijk. In zijn afgezette wijk kom je terecht. En dat speelt zich heel anders af. En hier zie je inderdaad, ja, het is prachtig. Als je het nu niet gezien hebt, gaat vooral kijken. De muziek op het eind is ook heel erg mooi.
Ja, de game was ook wat oneerbiediger met dat verhaal, hè?
Ja, het is een prachtig, prachtige aflevering. Ik begin me ook meteen in die trant ook af te vragen welke dingen uit deel 2 ze oppakken. Want daar zitten ook dit soort bijpersonages in. Aan het begin van deel 2, dan moet je door de sneeuw op je paard als Ellie naar een outpost. En dat is een bunker van ook weer een vriend van hun. Een oude man. En dan moeten ze kijken waarom die al een tijdje geen radiocontact heeft gemaakt. En het is een bunker en die staat dan stiekem vol met wiet en zo. En die hele man die krijg je nooit te zien. Maar ja, dat is ook weer zo'n personage waarbij ik me toch afvraag van dat zou hartstikke leuk zijn om een aflevering rondom te doen. Wat doet een zonderlinge stoner in de zombietijd?
Ja. Ja, ik was vooraf dus een beetje cynisch over deze serie voordat die uitkwam. Want de game zelf is natuurlijk al heel cinematisch gemaakt met motion capture en hele goede acteurs die rollen hebben ingevuld.
Ja.
Dus ik dacht ook van, wat kan een serie nou bijdragen? Maar ja, en je hebt dan afleveringen die heel erg afwijken, zoals met Bill & Frank. Maar de serie is wel heel ambachtelijk in dat het heel erg nadoet wat de game heeft gedaan. Maar dat doet dat gewoon heel goed. het brengt ook dat verhaal op een hele mooie wijze ook gewoon naar een groter publiek, wat misschien de game niet zou hebben gespeeld. Dus achteraf was ik juist heel blij mee. Had ik vooraf helemaal niet gedacht.
Ja, en ook wel mooi. Hè? Dus dit eerste seizoen heeft de hele verhaallijn van de eerste game verteld. De verhaallijn van het tweede deel van de game, daar pakken ze waarschijnlijk 2 seizoenen voor.
Dat moet wel, toch? Ja, we moeten niet te veel spoilen, maar ik heb het idee dat seizoen 2 zo perfect voor 2 seizoenen, denk ik ook inderdaad, qua wat er allemaal in gebeurt, qua lengte en twists en dat soort dingen.
Ja,
ik kan precies zien waar seizoen 2 gaat eindigen en seizoen 3 gaat beginnen.
Met de 2 personages in deel 2.
Ik ben ik vind dat wat die game, ja, ook je mag niet zoveel spoilen voor wie het niet weet, maar ik heb zelden een verhaal gezien wat zo goed is geweest en mij eerst overtuigen ervan dat iemand kwaadaardig is en dan me ervan overtuigen dat het absoluut niet is. Het is en in een game werkt dat zo goed om allerlei redenen. Moet ik ook niet te veel spoilen, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit in de serie gaan doen, want het kan heel indrukwekkend worden, ja. Ja, en dan nog even, want we hadden het over Star Wars. In het script hadden wij opgeschreven in ons draaiboek dat wij, Erwin en ik, niet zo heel erg hyper de pieper waren over Ahsoka en het derde seizoen van The Mandalorian. Jij staat
daar
iets anders in, toch?
Dat moest ik oplezen. Dat dacht ik, dat ga ik niet zeggen, hoor. Dan leg je mijn woorden in de mond. Ik vind Ahsoka is, denk ik, mijn favoriete serie van dit jaar geweest. Het was fantastisch. Het was een achtbaanrit voor mij.
Ja, ik hink wel op 2 gedachten, hoor. Want ik heb ook veel met jou geappt, Bas. Want wij zijn al verstokt Star Wars Rebels fans.
Ja.
En dit is in die zin een overwinning. Want Dave Filoni, de maker van Star Wars Rebels en ook van Ahsoka, en de belangrijkste raadgever, denk ik, van Jon Favreau bij The Mandalorian. Dat is gewoon een soort van mini George Lucas. Die is een soort van... Die wil de vaandel overnemen eigenlijk. Dus de vaandel dragen van de Star Wars saga. Die probeert er weer...
Die moet de boel fixen.
En dat is nu ook, dit jaar vastgelegd. Hij is de nieuwe creatief directeur van Lucasfilm. Dus eigenlijk waar Marvel Kevin Feige heeft, met wisselend succes. Maar iemand die de lijn bewaakt en die ook alle aspecten van het verhaal bewaakt. Dat gaat hij nu doen. Dat vind ik wel heel fijn. En misschien had Ahsoka wat meer vaart mogen hebben van mij. Maar het was inderdaad wel, en daar ben ik wel heel enthousiast over, inderdaad wel echt een live action Star Wars Rebels. De personages waar ik van hou, die zijn allemaal goed in beeld gekomen, vond ik.
En dat is het. Dat is het enige wat het voor mij hoefde te zijn. Kijk, ik denk dat op papier kun je over Ahsoka best wel kritiek hebben. Want ik denk dat als je Rebels niet gekeken hebt, dan denk je ook van wie zijn deze personages, wat gebeurt er allemaal en wat maakt het gekke sprongen. Maar ik heb Rebels gezien. Dit was gewoon het seizoen waar ik al, 10 jaar inmiddels of zo zitten wachten. Ik weet nu wat er met Ezra gebeurd is en wat er met Hera gebeurd is en met iedereen. Dit is gewoon, dat was voor mij een feestje en dat hoefde voor mij ook niet meer te zijn. En het was ergens ook wel fijn dat een serie zo zonder excuus dan gewoon voor die groep mensen gemaakt is. In plaats van dat het weer heel veel dingen tegelijk moet zijn voor een breder publiek. En daardoor waardeerde ik het juist extra.
Ja, daar ben ik wel met je eens.
Ja, ik vond het toch jammer. Hè, want ik heb ook Rebels gezien. Ik heb ook de Clone Wars gezien. Ik bedoel, het is een van mijn favoriete personages, Ahsoka. Uit het Star Wars universum. En ik heb die op zien groeien, bij wijze van spreken, in al die series.
Ja.
En ik vond haar heel flat. Hè, plat. Flat character bijna in Ahsoka, de live-action serie. Maar goed, oké, weet je wat? We schrappen het uit de analen, Bas.
Let the record state. Nee, maar dat is, ik denk wel, nou moeten we misschien verder, hoor, want ik kan hier nog een uur over doorpraten. Maar ze probeerde haar juist, denk ik, ook emotioneel afstandelijk neer te zetten. En dat is heel moeilijk om in een serie te doen. Want daar komt ze ook haast al een beetje plat inderdaad over van, oh, er komt niet zoveel uit. Maar er zit er ook wel ingeschreven. Het moment dat het toe doet, wordt ze ook wat emotioneler. En weer wat liever. En dan komt weer een beetje die Star Wars humor erin, dat ze dan met haar nieuwe padawan grapjes zit te maken tijdens zo'n dogfight. Maar in het begin durft ze gewoon niet echt. Omdat ze gewoon heeft gemerkt wat er allemaal kan. Ze heeft net ontdekt wie Darth Vader is. Ze is net Sabine ook al als padawan kwijtgeraakt. Ze durft zichzelf niet meer echt meer te uiten. En dat zit echt in die serie verweven.
Ja, dat is waar. Wat denk je, krijgen we dit jaar...
Disagree to disagree.
Krijgen we dit jaar een tweede seizoen of is dat langer wachten?
Sorry, wat zei je?
Krijgen we dit jaar nog een tweede seizoen of is dat langer wachten?
Ik denk dat het allemaal in echte Star Wars fashion qua series gaat dat weer te lang duren totdat we een nieuw seizoen krijgen. Ja, dat je echt weer moet graven in je hoofd wat er gebeurd is.
Nummertje 7. Eigen energie eerst.
Ja, hoppatee. in de wat eerste helft van 2023, hou je vast hè, komt ie, is in Nederland voor het eerst 50% van alle stroomproductie duurzaam opgewekt.
Netjes.
En de verwachting is dat die mijlpaal ook over heel 2023 voor het eerst wordt gehaald. Hè. Dat zal nog een paar maandjes duren voordat we die resultaten allemaal binnen hebben. En die groei hè, die is ook te danken aan nieuwe grote windparken op zee die zijn geopend. Zoals Hollandse Kust Zuid, zo heet dat het park dus. En ook de gestage groei van zonnepanelen, gewoon bij consumenten.
Ja.
Want Nederland heeft in Europa het hoogste aantal zonnepanelen per inwoner. Dat tellen ze dan via Wattpiek. Het zal misschien ook helpen dat er relatief veel nieuwe zonnepanelen in Nederland zijn gekocht. En daarvan zijn de opbrengsten dikwijls wat hoger dan panelen van 5 jaar geleden. Maar dan nog, hè, de afstand is echt groot. Duitsland is 2, Denemarken is 3. Maar toen gebeurde iets geks. De tweede helft van 2023, toen zakte die vraag naar zonnepanelen helemaal in. En wat was er nou aan de hand? Nou, er zijn 2 dingen gebeurd, die zijn daar een beetje de schuld van. De eerste is dat de Tweede Kamer na jaren twijfelen, mag ik erbij zeggen, in het voorjaar een wet aannam. Hè, om vanaf 2025 die succesvolle salderingsregeling dan af te gaan bouwen. Toch?
Ja, en het is de regeling waarbij je mocht terugleveren. Dus dit zonnestroom die je zelf niet gebruikte, mocht je terugleveren en dat mocht je dan afstrepen op je energierekening.
Ja, dus je krijgt hetzelfde tarief.
Ja.
Als waar je anders stroom voor zou afnemen.
Ja, dus het kon zijn dat als je meer opwekte dan je verbruikte, dan kreeg je per saldo betaald van de energiemaatschappij. Toch?
Ja, ook. Daar ga ik nu een beetje op in. Want er was toch een belangrijke gebeurtenis waardoor die vraag is gekelderd. En dat was namelijk een aankondiging van energieprovider Van de Bron. Dat is een dochter van Essent. Relatief veel klanten met zonnepanelen ook, notabene. Mm-hmm. En die kondigde aan dat klanten met zonnepanelen voortaan een vaste, weliswaar geschaalde, maar vaste terugleverheffing moesten gaan betalen. En om een beetje een idee te geven, zo'n heffing, dat kan voor Van de Bron klanten met panelen dus. Ja, dat kan zo'n 10 tot 20 euro per maand kosten. En jou dus aan besparing op je panelen schelen.
Precies.
Ja. En nou ja, dat is op zich nog wel te overzien. Hè, maar mm-hmm. dan nog, mensen zijn nou eenmaal gevoelswezens. Hè, dus ja, dat nieuws samen met die mensen waren ook bang dat hun provider dat ook dan ging doen.
Ja, en het voelt alsof je ineens minder krijgt voor meer geld.
Ja, nou, dat was ook wel zo, maar het viel eigenlijk wel mee. Maar ze voelden het niet. En dan samen met dat nieuws van die salderingsregeling. En ja, dan was gewoon onwijs veel onrust.
Ja.
En dat heeft echt meteen dus effect gehad op die vraag naar zonnepanelen. Nu, zo'n markt reageert dan ook wel weer. Want ja, dan worden er ook minder verkocht. Dus wat gebeurt er?
Ja.
Ja, dan daalt de prijs.
Hey.
Want die fabriek moet wel blijven draaien natuurlijk. Dus, nou ja, per saldo, ja, ik wil niet... even kijken, heft het elkaar helemaal op. Nou ja, de makers zeggen in ieder geval dat die terugverdientijd nog steeds wel zo'n 7 jaar is. En daar bovendien komt bij, hè, dus die heffingen zoals Van de Bron dus had gedaan. De verwachting is dat die ook vanzelf wel zullen verdwijnen trouwens. Hè, zodra die saldering wordt afgebouwd. En ja, al met al blijven zonnepanelen daarmee dan toch echt wel een goede investering. Meteen hierbij ook een beetje een belofte. Want we zullen komend jaar wat meer gaan berichten over thuisaccu's in allerlei vormen en maten.
Ja.
Want die worden door dit soort ontwikkelingen wel echt aantrekkelijker.
Ja, en ook buurtaccu's, dit soort dingen. Ja, weet je wel, er zullen ook wel nieuwe regelingen komen. Weet je wel, ik kan me ook voorstellen als de overheid gaat investeren in accu's. Nou ja, als die accu's worden volgeladen met onze gezamenlijke stroom, dan mogen we met z'n allen ook wel weer wat korting hebben op...
Ja, of ook zoiets simpels dat jij als particulier bijvoorbeeld stroom aan je buurman mag verkopen.
Bijvoorbeeld,
niet. Ja. Dat mag nu niet.
Nee. Nee, en het zou dat ja, en het is technisch allemaal zo te regelen natuurlijk. Het is wel de apparatuur, onze meterkasten zijn er slim genoeg voor. Maar dat moet inderdaad wel afgesproken worden, dat het netjes gebeurt. Maar het is inderdaad nu zonde dat op piekmomenten kan het voorkomen dat je gewoon energie opwekt die nergens naartoe gaat. Die moet je bij wijze van spreken afwakkelen. Dat is zonde. Maar daar komen we wel op. En zeker nu dat die zonnepanelen ook nog eens verbeterd worden. Want dat zijn ook ontwikkelingen van dit jaar. Dat de technologie wordt ook weer beter. Die dingen worden steeds efficiënter. Dus zelfs als je maar een klein dakje hebt, wordt het de komende jaren ook voor jou interessant om daar toch wat zonnepanelen op te leggen.
Ja.
Dan zijn we aangekomen bij nummer 6. Smartphone-strijd is gestreden. Samsung en Apple hebben gewonnen.
Nou jongens, gefeliciteerd, mogen we dat naar huis?
Mogen we het concluderen? Ja, Apple en Samsung hebben in Nederland 80% van de smartphone-markt in handen. En wereldwijd hebben ze ook de meerderheid. Alleen Google kan zijn Pixel nog een beetje concurrerend krijgen. Met het ecosysteem, is ook wel een lekker ecosysteem natuurlijk. Maar dat is nog steeds niet echt een duidelijke nummer 3.
Een paar procent hebben ze in Nederland. Over iets van 2-3 of zo.
Ja, dat precies.
Dat verbaasde me hoe weinig dat is. Nou zijn ze natuurlijk nog niet lang in Nederland actief. Maar
nee,
en 5%? Het is echt heel moeilijk om een vinger tussen de deur te krijgen.
5.
Was het 5 inmiddels?
Nou, wat zei je nou?
Ja, ik dacht iets van 2-3. Dat was tegen oktober toen ik het heb nagevraagd.
Ja, nou ja, dat is ook. Daar komt Xiaomi bijvoorbeeld niet eens aan, geloof ik. Of ja, die zit ook in die regionen.
Ja.
Dus ja, het is echt Apple en Samsung. En dan, ja. Of beter gezegd, Samsung en Apple. En dan een hele tijd niks.
Ja. En Huawei die deed ooit natuurlijk leuk mee. Maar toen kwamen al die maatregelen tegen Huawei. Daar komt Huawei nu een beetje overheen. Maar ik vooral of alleen in China. Die twee delen is er ook. Huawei richt zich eigenlijk gewoon vooral op China.
Nou ja, dat goed punt over Huawei. Want dat was de nummer 3 wereldwijd. Ja. Hier in Nederland ook. Maar ja, die werd in de bal gedaan. Ja. Hey. Dus al die andere Chinezen, Xiaomi, Oppo, OnePlus, inmiddels ook voor onderdeel van Oppo. Maar goed, die dachten, hey, bingo.
Dan springen wij in. Ja, we hadden ook een Vivo probeerde het nog even in Nederland. Die kwamen en die gingen in hetzelfde jaar.
Ja, die hele missie is gewoon mislukt, kun je eigenlijk zeggen. Het is ze gewoon niet gelukt. En ja, ze kwamen dan met anderhalve paardenkop hier in een kantoortje ergens op Driehoog achter.
Ja.
En dan dachten ze even hier 5% marktaandeel te kunnen veroveren.
Huawei heeft dat toen nog gedaan als shirtsponsor toch van Ajax of zo.
Ja, nee, maar dat ik denk dat ze dat een beetje onderschat hebben. En die zijn zich dus ook massaal terug gaan trekken eigenlijk gewoon op hun eigen markt.
Ja.
Ja, en de Chinese markt, hè, groot zat, hè, maar op mensen.
Precies. En het werkt ook wel, want in China zijn inmiddels de toestellen van Samsung en Apple veel minder populair. Daar doen dus die Chinese toestellen het goed. Ja, er komt gewoon een soort scheiding.
Nou ja, en ik vind het opvallend. Hè? Bijvoorbeeld, wat was het nu? De Open trouwens. De OnePlus Open bijvoorbeeld. Was eerst in China gelanceerd. We wisten eigenlijk niet eens of die hier naartoe zou komen. Nou, opeens toch wel. Xiaomi, wat was nou? De nieuwe Xiaomi 12. Nou, ook al eerst in China. Mm-hmm. En Europa, ja, weten we nog niet. Oh, nou, lekker leuk dan. Nou, stik erin dan. Nee hoor. Nee, maar goed. Dus zij richten zich. Ze hebben het geprobeerd. Is niet gelukt. Nou, oké, dan gaan we gewoon naar China. Ja. Of dan blijven we in China. Dan richten we ons daarop. En de rest wordt dan bijzaak. Ja.
Precies.
Maar daarmee is dus eigenlijk de facto gewoon de hele smartphone-strijd. Ja, die is gewoon gespeeld.
Ja.
Althans in het Westen dan, hè?
Ja. En we worden heus nog wel enthousiast van nieuwkomers zoals Nothing en zo. Maar dat laat niet onverlet dat er toch maar twee hele belangrijke merken zijn waar we elk jaar
Ja, je komt er gewoon niet meer tussen.
Nee.
Het is bijna niet te doen. Het is wachten totdat waarschijnlijk ook Sony opgeeft. En,
En
dan, die zijn nog bezig, hè? Dat verbaast me ergens ook gewoon. Dat Sony nog steeds probeert om überhaupt smartphones uit te brengen. Want dat zet geen zoden aan de dijk. Past dat totaal niet meer bij hoe het bedrijf nu in elkaar zit. Maar dat is kan officieel nog wel een Sony-telefoon kopen.
Ja. LG's deed dat ook. Maar ja, die hebben toen op een gegeven moment toch gewoon gezegd van we verdienen wel geld met tv's. En met die smartphones, het lukt gewoon niet meer. Ja, misschien moet Sony dat ook concluderen. Ja. Strijd is gedaan. Klaar. Punt.
That's it.
Kunnen naar huis. Ja, en net als vorige week, de sponsor deze week, Incogni, Floris.
De dienst die jouw online sporen uitwist. Want we weten dat inmiddels online tracking steeds moeilijker is geworden. Je moet overal toestemming voor geven, mag je gevolgd worden. Maar er zijn vroeger al allemaal profielen van jou gemaakt, toen dat tracking nog stiekem kon. En die profielen die worden flink verhandeld door datahandelaren. En ja, dat gebeurt dus nog steeds.
Ja, en dat gebeurt ook zonder dat je het zelf weet. En daar kun je last van hebben. Ja, dus dan, ja, dat je heel plat wordt gebeld door callcenters. Je wordt benaderd met scams, noem maar op. Maar het goede nieuws, handelaren die moeten jouw data verwijderen. Maar ja, het is vooral heel erg lastig om al die handelaren te vinden.
Ja, maar dat kan je aan incognito overlaten. Die weten wel precies waar ze moeten zoeken. En ze kennen ook elke smoes, dus nou, daar gaan ze gewoon overheen. En er zijn eigenlijk maar 3 stappen in het proces. Je maakt een account aan, dan geef je incognito toestemming om namens jou te handelen. En dan wacht je af tot al je data verwijderd zijn.
Ja, ja, ik heb zo'n account al gemaakt en dan zie je ook de voortgang. Dat is wel grappig. En ook welke bedrijven allemaal jouw data hadden. Man, man, man.
Ja.
Daar staan namen tussen dat je denkt van... nou, daar hebben ze zo'n bureautje voor ingehuurd.
Ja,
ja, iets met data.
Ja.
Doe maar iets geks met data.
Precies.
Ja, nou, je ziet ze daar allemaal staan.
Ja.
En je kent er geen één.
Nee, je kent er geen één. En zij kennen jou wel, want ze hebben die dataprofielen. En als je dat dus niet wil, dan kan Incogni al jouw data in één klap verwijderen.
Ja, normaal gesproken betaal je daar €13 per maand voor. Of €6,50 als je voor een jaar afsluit. Maar via Bright krijg je natuurlijk korting. En hou je vast, 60%.
Zo.
Bam. Ga naar incogni.com/Bright. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen. De link vind je ook in de show notes.
We kunnen naar nummer 5, want daar zijn we aanbeland. De beste productdemo die we ooit hebben gehad.
Oeh, ja, het wordt nou wel een beetje spannend, hè?
Ja.
Ja, welke dingen hebben de meeste impact gehad in 2023? Ja, nou, op plek 5 staat daar bij ons dus de Vision Pro van Apple.
Ja.
Ja. En ik ken alle argumenten wel, hè? Apple's ruimtelijke computer, zoals zij het zelf noemen. Hij is nog niet eens uit. Hij wordt stervensduur.
Heel duur. Het is het enige wat je las, duur.
Pas enkele hebben de ding überhaupt opgehad. Maar ja, daar was ik er één van. En ik kan je zeggen, ja, het was dus echt de beste demo die ik ooit heb gehad. Echt serieus.
Ja.
Ik was echt blown away. En ja, ze nemen dus hun tijd voor dit product. Ze maken, het is echt serieus. Die aanloop was al, geloof ik, was 7 jaar of zoiets, toch? Ja. En ja, hopelijk komt de bril dit jaar ook al naar Nederland. Maar nou, waarschijnlijk niet. Tja. Ja, Bas, tot die tijd moeten we het gewoon met de Quest 3 doen van jou. Hè? Kunnen we die allemaal even lenen om de beurt?
De mijne is een stuk goedkoper. Dus die maak ik het beste keertje op als je wil. Daar maken we niet zo zorgen over. Dat is, wat dat betreft wel heel erg benieuwd. Heb jij de Quest 3, die moet je op dit moment nog op, denk ik. Hè? Dus...
De Quest 3 heb ik nog niet op. Ik heb de Quest 2 wel een tijdje gehad. Ja.
Ja. Want ik kom later deze week, als we dit opnemen, kom ik op de redactie. Ik wil jou even mijn Quest 3 opzetten. Ja, en dan wil ik van jou hoe dat zich verhoudt tot jouw Vision Pro ervaringen. Want dat vraagt natuurlijk iedereen zich af. Want die Quest 3 heeft ook dat mixed reality. Dat je de echte wereld hebt en daarbovenop dan allemaal weer schermen en zo ziet hangen. Maar het is natuurlijk een fractie van de prijs. Die kost iets van €500.
Ja, maar goed, kijk, het hele verschil, 3000. En dat drukt zich uit in die prijs, is de kwaliteit. Weet je, alles op die Vision Pro is 4K, alles tot de max.
Ja.
Ja, daarom is die ook zo duur.
Ja.
Maar het is niet alleen maar dat. Hè. Het is ook de interface en hoe het... Ja. En gewoon ook weer toch Apple's ecosysteem wat ze erachter kunnen zetten.
Ja, want wat ik las van mensen die inderdaad wel beide hebben geprobeerd, is dat die vertaalden het als, weet je wel, de transparantiemodus op AirPods Pro en AirPods Max. Die is bij Apple veel beter dan bij de rest. Dus dat is de modus waarbij de buitenwereld via microfoons eigenlijk je oren inkomt. Ik weet niet hoe ze dat bij Apple gedaan hebben, maar het zijn de enige koptelefoons en oordoppen waarbij dat realistisch klinkt. Niet te hard, niet te zacht, niet vreemd. Gewoon precies zoals zonder koptelefoon of oordoppen. En ik las dat
de besturing
toch
speelt denk ik ook een rol. Hè?
Wat speelt een rol?
Nou, de besturing van. Want je hebt natuurlijk bij die Vision Pro heb je geloof ik inderdaad oogtracking. En dan gebruik je je vingers zeg maar om te tikken om iets te bevestigen.
Precies.
Terwijl die Meta Quest die heeft, daar zit wel handtracking in. Die gebruik ik af en toe als ik te lui ben om controllers te pakken. Maar soms zit ik dan toch nog een beetje die gekke beweging te maken van open dat menu nou voor me. Ja. Doe het nou.
Ja, het is gewoon veel vervuilender.
Ik begreep dus dat inderdaad dan die Vision Pro de echte wereld ook net zo natuurgetrouw binnenlaat als dat transparantiemodus van je AirPods dat doen. Dus dat is een beetje...
Dus daar begon
dat
je
erover. Ja, daar begon ik erover. Dat is een beetje de vergelijking. Dus
ja, ja.
Een drempel bij het opzetten van een noise-canceling koptelefoon is... Ik kan de omgeving niet horen, dan moet ik hem steeds afzetten. Vind ik niet leuk. Nou, daar is een hele goede oplossing voor. Dat zou dan bij die bril hetzelfde zijn. Als de echte wereld...
Ja, maar ook daar. Het is allemaal een kwestie van kwaliteitsverschil.
Precies. Als die echte wereld zo goed binnenkomt dat jij die bril op kan houden...
Je zit gewoon een 4K, gewoon een heel hoogwaardig 4K-beeld te kijken.
Ja,
nou, maar ik wil gewoon het Quest 2, dan zit ik gewoon naar een soort 8-bit zwart-wit beeld te kijken. En ik begreep dat bij de Quest 3 is het inmiddels wel kleur, maar...
Ja, maar de 3, als ik die 's avonds op heb, dan wordt dat beeld ook alweer wat korrelig. En er zit dan zo'n LiDAR-sensor op om de diepte te zien. Maar als ik dan wat te snel beweeg, dan zie ik opeens de diepte gewoon van mijn ruimte. Een beetje trippy heen en weer bewegen in augmented reality. Ik wil gewoon eigenlijk heel graag weten van... Ik geloof helemaal dat die Apple-bril beter is. Ik heb ook heel veel zin om dat ding eens een keer zelf op mijn neus te hebben. Maar ik had niet het geluk van Erwin. Ik wil gewoon weten wat nou echt dat kwaliteitsverschil nou in de praktijk gaat zijn. Waar ga je dat voelen? Waar ga je dat precies merken? Daar ben ik reuze benieuwd naar.
Ja, je voelt het overal. en dat, ja, in mijn geval, want ik zo'n VR-bril drager ben ik niet. Maar het was gewoon een verschil van dag of nacht. Met die Quest 2, ik heb die een paar maanden geprobeerd. Ook toen in aanloop, weet je, toen de geruchten over die Apple's bril steeds hardnekkiger werden. En ze denken van, nou, dan ga ik die eens even goed testen. Nou, ik heb hem 2 weken geprobeerd en daarna lag die... ik heb hem maar weer teruggegeven aan Bram. Ja, sorry, maar het is gewoon niet... It's not good enough. En dus de executie zit hem dan toch ook... Het is niet alleen ook natuurlijk alleen maar interface en beeldkwaliteit enzovoort. En geluidskwaliteit, maar... Ja, het zal ook een spel worden van de content die ervoor verschijnt.
Absoluut, ja.
Maar ja, daar kan Apple natuurlijk wel met zijn macht en kracht en relaties. En ook met Disney bijvoorbeeld. Ja. Ik zie het wel voor me.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ja, op gamevlak is Apple nog steeds nooit...
Nee, dat is waar.
...groot doorgebroken. En ik weet niet of dit daar een verandering in gaat brengen.
Weet ik niet. Kijk, het is. Ze hebben denk ik het geluk. Die chip die erin zit, is natuurlijk op een ARM-chip in feite.
Ja.
En Meta heeft nu al een heel ecosysteem gemaakt met developers die voor ARM-chips. Want die Quest is eigenlijk gewoon een Android-telefoon die op je hoofd duwt, ventilator erop, lenzen klaar. Ja. Dus heel veel van die software kan waarschijnlijk geport worden naar Apple's bril. In plaats van dat ze een heel andere architectuur moeten introduceren en dat soort dingen.
Zo klaar.
Dus ik denk dat er een hoop kan overgezet worden.
Dat zou leuk zijn. Nou, weet je wat het wel is? Het is een van de weinige dingen waar ik eigenlijk ontzettend geïnteresseerd nog naar vooruit kijk. Want inderdaad, we zeggen het telefoons, Apple en Google hebben eigenlijk al gewonnen. Elke nieuwe iPhone en elke nieuwe Android of elke nieuwe Galaxy is nog wel interessant. Maar niet meer zo interessant als 5 jaar geleden. En dit is wel weer dat ik gewoon jongensachtig blij word en denk van...
Dit is waar we het vak voor in zijn gegaan. Ook de vroege dagen van VR, dat was echt een beetje software development. Voelde een beetje als zeg maar softwaremakers uit de jaren 80 en 90. Dat van, we ontdekken wat een computer is en wat kunnen we er eigenlijk mee. En wat voor weirde shit kunnen we allemaal bedenken. Of net als de App Store in 2008.
Ja.
Dat gaan we straks denk ik ook weer opnieuw beleven. Dat we opeens toepassingen weer gaan verzinnen.
Ja.
Dat is waarom ik dit vak in gegaan ben ook. Dat vind ik echt super cool.
Dit is een leuk vooruitzicht.
Kom maar op.
Zijn we bij nummer 4. Twitter, X en de malaise onder Musk.
Ja. Ja, eind vorig jaar kwam Twitter in handen van Elon Musk. En inmiddels heet het X. We zeggen geen X allemaal, geloof ik. Nee. Ik hoor iedereen nog steeds Twitter zeggen.
Ja,
ik ook. Eens. Maar sinds het X heet, of eigenlijk daarvoor al, is de aftakeling volledig ingezet. De inkomsten zijn ingestort omdat adverteerders weglopen. Dat doen ze omdat er staat bij hun advertenties steeds meer radicale content. Gewoon heb je een mooie reclame voor een telefoon... en dan staat er iemand nazi-retoriek te verkondigen. Dat vinden adverteerders kennelijk niet leuk. Nee. Dan verlaten ze de website. Ja, heel gek, hè? Musk zelf die is ook bezig om steeds weer allemaal gebende haatzaaiers terug te brengen. Dus Alex Jones die is laatst weer toegelaten. Die al die complotvideo's maakte en beweerde dat er allemaal aanslagen niet echt gebeurd waren. Donald Trump die is er weer op. Andrew Tate die heeft geloof ik ook weer toegang... Dus het is eigenlijk iedereen die de site vroeger minder leuk maakte, die wordt door hem persoonlijk weer toegelaten.
Ja, heel belangrijk allemaal. Vrijheid van meningsuiting is het grootste goed voor Elon Musk.
Ja, hij schiet gewoon door.
Ja.
Dat is het jammer eraan. Ik bedoel, ik vind het basisidee eigenlijk nog niet eens zo slecht, maar Nee.
Nee, het schiet door richting pesten en haatzaaien inderdaad. En een bepaalde toon voert ineens de boventoon. Ja, en die toon die vind ik niet prettig.
Nee.
Ja, gebruikers verkassen ondertussen allemaal naar concurrenten. Dat wil de grond schieten. Dus je hebt Threads van Meta met 140 miljoen gebruikers. Staat ze nu geloof ik op.
Nog voordat de EU, er zijn nog geen nieuwe cijfers van. Maar nog voordat de EU erbij kwam, zaten ze al op 140 miljoen, ja.
Ja, dat zal voor het einde van het jaar. Het zou me niks verbazen als we naar minstens de 200 gaan. Als je deze aflevering luistert, staat dat misschien op de website.
Nou ja, het is natuurlijk in december is het ook nog in de EU gelanceerd, toch? Nog uiteindelijk.
Ja.
Wel leuk. Nou, we zitten er allemaal op. Hè? Jij ook.
Ja, hoor. Ja. Mm-hmm.
Vinden we ervan?
Ja, het is weer een beetje wennen. Het is een beetje dat vroege Twitter-gevoel van mensen die zich...
Dat is toch leuk?
Ja, deels wel. Ja, het is deels de toon die ik miste. De toon is een stuk beter in ieder geval. Dus dat hele haatzaaierige is er vanaf. Het is nog een beetje aftasten van er zitten ook allemaal mensen bij die al jaren geen Twitter-account hebben gehad. Of die denken van hoe werkt het ook alweer. Dus het is weer een beetje kijken van wat is nou leuk.
Een belangrijk verschil bij Threads, nieuws, politiek heeft geen prioriteit. He, dat is tegenstelling tot bij...
Ja, er zit ook weer een algoritme overheen. Je hebt gelukkig ook gewoon een eigen tijdlijn met alleen mensen die jij volgt en op chronologische volgorde.
Maar we zitten een beetje in de witte broodsweken wel. Dat is nu het gevaar. Ik vind Threads nu eigenlijk ook wel weer heel leuk. Dat ik denk van, het is hier wel, we zijn hier een beetje saamhorig. Een beetje 2009 Twitter.
Het is gezellig,
maar
het
gevoel heb ik ook gehad toen ik naar Blue Sky ging. Het gevoel heb ik ook gehad toen ik de Mastodon account opzette.
Toch?
Ja, en Blue Sky kijk ik al steeds minder. Mastodon kom ik eigenlijk al niet meer. En ik ben een beetje bang dat Threads, of het gaat met Threads ook gebeuren. Of de toekomst ervan is dat het allemaal zo gesplitst is. Dat ik eigenlijk toch overal maar naartoe moet. En daar heb ik ook weer geen zin in. Dus nee. Ja, ik vind het nu heel leuk. Maar ik denk dat het echt gewoon helemaal gaat inkakken bij me straks. En dat ik straks gewoon nergens meer zit.
Ja, iedereen moet blijven terugkomen. Want dat is het gevaar. Je moet, als je door Twitter zijn we gewend geraakt in zijn hoogtijdagen. Dat je daar gewoon eigenlijk de hele dag doorlopend op kon kijken. En dan was bij wijze van spreken elke 10 minuten wel weer genoeg om een paar minuutjes. Het is bijna te goed. En Threads is nu nog, daar kan je 3 keer per dag op kijken. En dan heb je het meeste wel gezien. Van de mensen.
Wel de notificaties uit moeten zetten trouwens heel snel. Omdat
dat is zo,
je krijgt natuurlijk een bericht als je iemand je volgt. Maar ook iedereen die jij ooit op Instagram gevolgd hebt, die wordt dan ook weer soort van automagisch aan je gekoppeld. En dan krijg je ook weer steeds een bericht van. En dan ga je toch weer... Ik ben daar toch weer erg gevoelig voor. Dat is dat reptiele brein inderdaad. Dat je denkt van, toch even kijken wat die gepost heeft. Even kijken of je dat terugvolgt.
Ja, en toch wel relatief goede hoop. Voor me. Want dit is weer het netwerk waar heel veel bedrijven en politici opspringen.
Nou, als er één app Twitter van zijn troon kan stoten, dan is dit het, denk ik, hoor. Want en ook als Threads het niet lukt, nou, dan gaat het ook niet meer.
Als Threads het niet lukt, niemand inderdaad. En het is Musk is een sukkel dat hij het hem zich heeft laten gebeuren. Het is echt een sukkel, want hij had in principe best wel goud in handen met Twitter, ook al heeft hij het voor een te hoge prijs gekocht. Maar wat hij daarna mee aan het doen is, dat begrijp ik helemaal niks van. Het is zo eeuwig zonde.
Ik moet ook zeggen, ik zit nog wel op Twitter. Ik ben een techjournalist. Mijn account verwijderen voelt sowieso nog een brug te ver. Want ik wil kijken wat voor gekkigheid er nog gebeurt terwijl ik erover schrijf. Maar, en ik ben echt een gewoontedier. Die site staat helemaal in brand, dat erken ik. Maar ik ga toch de hele tijd mijn tijdlijn zitten verversen om te kijken wat er allemaal gebeurd is. Maar ik sta er ook, steeds als ik dat doe, zie ik ook van, er gebeurt ook gewoon niks leuks meer. De leuke mensen zijn al lang vertrokken.
Ja.
Het zijn echt alleen maar bedrijven en heel erg extremisten die berichten plaatsen. En de hele tijd ruzie met elkaar maken. Ja. En elkaar de hele tijd aan het weerleggen zijn. En de lol is er wel vanaf.
Ja, er gebeurt niks meer. Ik keek, wat deed een tweet van mij, weet je wel? Wat deed een beetje leuke tweet van mij voordat Musk het overnam? 1000 likes. Wat doet een tweet van mij nu? Ja, 3 likes. Wat doe ik daar nog? Weet je wel, eerlijk is eerlijk. Je komt daar.
Het is alleen maar voor de likes.
Nou, je komt. Dit is al een graadmeter. Je komt wel een beetje.
Maar die 3 likes die komen ook van 3 hele aantrekkelijke dames uit Polen. Want dat zijn alleen maar seksbots die het je tweets aan het liken zijn. Want iedere moderatie is er vanaf gehaald. Niemand heeft meer door dat.
Nee.
Het gaat nergens meer over.
Het is zonde. Top 3. Daar zijn we, nummer 3.
Woehoe.
E-bikes spannend. In 2023. Ja, dat was me wel een jaartje. Hè?
Allemachtig. Ja, het begon allemaal in de zomer natuurlijk met het faillissement van Vemhoof. Zo hé, dat heeft een hoop in beweging gezet.
Ja, waren wij verrast?
Nou, ja, nee, ja, het kwam wel een beetje... Kijk, we wisten wel van geld issues en zo. En Ook wij wisten natuurlijk inmiddels heus wel dat er problemen waren met de fiets en vooral met de reparaties. En dat het allemaal takkenlang duurde.
Toevallig hadden we een podcast aflevering 5 dagen voor dat faillissement, waarin we zeiden, koop maar even geen Van Mijn Hoofd meer.
Ja, nou bijvoorbeeld.
Ja.
Maar goed, het was natuurlijk wel. Het was wel ook het bedrijf dat de Urban E-bike gewoon op de kaart heeft gezet. He, dus een daarvoor waren het soort de Sparta Met, weet je wel, met zijn cassette onder je bagage dragen. En dan Van Mijn Hoofd heeft dat gewoon voor altijd veranderd.
Ja.
Dat was knap, dat blijft knap. Maar ja, op de keper beschouwd waren het gewoon, en zeker bijvoorbeeld de S3 en de X3 was het dan. Hè? Ja, dat waren technisch gezien gewoon, die fietsen waren onvoldoende.
Ja.
Achteraf gezien. Hè? En wij kwamen daar.
Ze staan niet allebei in de schuur.
Kijk, als wij reviews maken, dan heb je zo'n fiets een week. Maar goed, ook duur, bij duurtesten kwamen we daar langzamerhand ook wel achter.
Ja.
Ja, dat was echt beneden pijl eigenlijk.
Ja, en we hadden toevallig eentje die gewoon heel lang meeging. Maar dat is ook gewoon een van de.
Ja, nou, want ik had een S5 besteld. Dat had ik gelukkig net op tijd afbesteld, vlak voor het faillissement. En ik heb via een curieuze manier heb ik alsnog toen een S5 te leen gekregen. Die staat bij mij nog steeds thuis. Alleen die staat al maanden niks te doen, want hij doet het niet. Ja.
Oh, die heeft ook keurig
gekregen. Ja, er zal weer ergens een stekker los zitten in de motor of zo.
Dus jouw S5 heeft keurig gekregen?
Ja hoor.
Ja.
En ik heb er 3 keer op gereden of zo.
Ja, nou, en die heb je geleend bij Van Mijn Hoofd 1.0.
Voordat het vlak voordat het vies.
Dus moet je die dan teruggeven aan Van Mijn Hoofd 2.0? Dat weet ik niet.
Ja, waarschijnlijk wel.
Grijs gebied.
Ja, ik heb er ook niks meer aan.
Nee, dus, dat doet het niet.
Kom me ophalen, want hij doet het niet. Ja.
Oh, zonde, hè?
Dus dat, nou ja. En er was trouwens natuurlijk nog een partij, Kwik.
Ja.
QWIC schrijf je. Ook failliet gegaan.
Ook Nederlands.
En vergis je niet, hè, die hebben evenveel. Het was niet zo'n cool merk als Van Mijn Hoofd misschien, maar die hebben evenveel fietsen verkocht. Hè? Ja. Zo'n 200.000.
Ja.
Ook geen kleine jongen. Nou, geen gezelles, maar oké. Okay. En ja, dus dat in die zin wel sneu natuurlijk ook voor die mensen die er werken enzovoort. Ja. Maar,
vervelend voor klanten, want wat moet je nou met je.
Ja.
Kwik had minder eigen onderdelen. Dat was natuurlijk een van de grootste fouten die Van Mijn Hoofd heeft gemaakt. Al die eigen onderdelen, waardoor. Als er een tekort in onderdelen was, dan stonden de klanten helemaal in de rij bij die beperkte groep fietsenmakers die ze mocht helpen.
Ja.
Dat was daar natuurlijk heel goed. Ja, en het is nu natuurlijk Van Mijn Hoofd doorgestart. Kwik nog niet. Is nog niet opgekocht of wat dergelijke. Van Mijn Hoofd wordt nu doorgezet. Ze zeggen, we gaan de productie weer oppakken en zo van de S5. En we gaan door met de ontwikkeling van nieuwe fietsen. Ja,
moeten we ook eerst zien dan geloven.
Toen nog maar even zien, ja.
Maar je kent het gezegde wel. Hè? Ja. De ene dood is anders een brood. Dus er waren ook heel veel fietsen, merken, e-bike merken, die dachten van het idee van een Van Mijn Hoofd sprak mensen wel aan. Het ziet er kek uit, allemaal toffe vernieuwende functies op. Ja, die vraag en die interesse die blijft wel bestaan. Nou, er zijn diverse mensen, merken toch echt wel goed op ingesprongen. Tenways, onze fiets e-bike koning David, die is daar toch wel zeer over te spreken over dat merk. Hele fijne fietsondersteuning en heel scherp geprijsd. Het zijn niet de allerknapste. Het zijn geen design e-bikes, kun je zeggen, maar goed. Ook niet per se heel lelijk. Beetje tussenin. En een ander merk, dat is inmiddels het merk waar ik zelf op rij, Veloretti. Het zijn wel wat zwaardere e-bikes, maar ik vind ze erg mooi. Die heeft goede zaken gedaan na het faillissement van Van Mijn Hoofd. En ook Cowboy. Het is eigenlijk een beetje de Belgische tegenhanger van Van Mijn Hoofd.
Ja.
Zakelijk weet ik het ook nog niet helemaal. Het was ook natuurlijk een argument wat ik mee liet spelen in mijn e-bike quest vorige zomer. Met een Mokumono, een Veloretti en een Cowboy in de finale op de shortlist.
Ja.
Ja, en dat speelde Cowboy wel parten. Het bedrijf heeft nog geen cent winst gemaakt.
Nee.
Er zit ook een hoop investeringsgeld in. Ja, als het een beetje tegen zit, gaat dat dezelfde kant op als Van Mijn Hoofd. En dan zit je ook weer met de gebakken peren of gebakken lucht. Hoe zeg je het ook weer? Nou ja, dat wil je ook niet.
Nee, heb jij een e-bike eigenlijk, Bas?
Ja, ik heb een... Ik heb een Van Moven S3 die op dit moment al 2 maanden lang bij een fietsenmaker staat.
Nou, wow.
Dus ik herken deze verhalen ten zeerste. De accu die hield er opeens mee op. En net in de periode dat ze het zelf niet maken. Dus dan moet het gereviseerd naar een externe partij. Dat duurt weer weken, want die partij die loopt natuurlijk over. Omdat Van Moven zelf niks meer doet. Dus al die gespecialiseerde mensen die Nederland nog had, die maken nu overuren. Dus wij zijn in de S3-fuik getrapt. Mijn vrouw heeft nog een X3, die doet het nog goed. Mijn vader heeft een S3, die heeft een kapotte versnellingscomputer. Dus het is huilen met de pet op.
Ja, toch maar een 10 ways, hè? Nummer 2 dan, AI. De hype voorbij? Ja, we hadden een jaar geleden niet gedacht dat het zo hard zou gaan met generatieve AI... ChatGPT werd eind november 2022 de doorbraak. En eigenlijk is OpenAI, die erachter zit, een jaar later nog steeds de koploper. Want het is een beetje een soort van dependance van Microsoft geworden. Hè? Zeker
ja, dat
met
wel.
Die,
zeker sinds die paleisrevolutie rond CEO Altman.
Ja, heeft Microsoft... want het is ooit begonnen. Ja, OpenAI, je denkt zo open. Ja, het was ooit echt open.
Non-profit.
Ja, non-profit. Idealen voorop.
Toen heeft, geleden.
Ja, heeft de raad van bestuur nog geprobeerd om dat er doorheen te drukken. Nou ja, dat is toch het verkeerde keelgat ingeschoten. Microsoft heeft toen eens even laten zien wie hier toch eigenlijk de hele boel bekostigt. Want die hebben er miljarden in gepompt en die vertrouwen erop. Dus die hebben helemaal niks aan een wankelend OpenAI. Dus en het personeel die kennelijk ook niet. Dus die zijn prat gaan staan achter Altman. Die zitten nu weer en Microsoft die komt in de raad van bestuur nu. En ja, ze lopen nog steeds wel voorop in wat zij doen. Dus die generatieve AI, de belangrijkste concurrentie die ze hebben is Google. Dat werd aanvankelijk overrompeld. Die probeerden,
die schrokken zich rot.
Die dachten ook, dit is een bedreiging voor onze zoekmachine. Daar lijkt het nog niet op, moet ik zeggen.
Nee. Nog niet.
Maar realistisch gebeurde dat in dat Samsung wilde bijvoorbeeld gewoon Bing gaan gebruiken in hun telefoons. Want ja, dat ChatGPT in Bing, dat werkte best wel lekker. Dat vonden de mensen wel fijn.
Ja.
Dus, en dat is een miljarden deal voor Google. Dus dat is toen zijn ze gaan rennen. Inderdaad.
Ja, en in eerste, ja, weet je, als je nu kijkt naar wat nu de cijfers van zoekmachinegebruik zijn, heeft Bing amper groei laten zien. Google is nog steeds veruit de grootste. Dat scheelt misschien een procentje of zo.
De dreiging, weet je, die specifieke dreiging is dan misschien niet meteen geconcretiseerd. Maar die hangt nog steeds boven Google, hoor.
Tuurlijk, want Google blijft rennen, hoor. Want die zijn eerst gekomen met een soort concurrentje, al Bart.
Dat was hem niet.
Dat was hem niet per se, nee. Ook de technologie daarachter. En die is nu verbeterd met de release van Gemini. Begin december nog. Dat is een AI die ook moet kunnen reageren op wat je doet en laat zien. En dat zag er in demo's dan weer heel indrukwekkend uit. En dan bleek dat die demo's weer een beetje waren aangezet, aangedikt.
Maar Google is altijd de dupe geweest van hoe groot ze zijn. Ze zijn al heel lang AI aan het beloven. Maar ze weten ook hoe hard ze gereguleerd worden als techreus.
Ja.
Dus daarom hebben ze altijd voorgenomen van als we AI gaan doen, dan gaan we de meest ethische, voorzichtige versie ervan maken. Maar ja, dan komt er een open AI om de hoek kijken. Die snijdt wat hoekjes af en die is opeens veel sneller met een veel beter producter. Dat is nu hun grote probleem.
Ja, en het verstomme is ook, Google wil zichzelf niet kannibaliseren. En Google is altijd prat gegaan op wat jij googelt. De eerste hits moeten de beste zijn. En daar zijn ze best wel lang goed in geweest. Ook met die knowledge graphs, door informatie uit betrouwbare sites te liften.
Ja, kom je ooit nog eens op een pagina 2 bij Google?
Nee, is bijna nooit nodig.
Nee.
Dus Google is, ook al zeggen mensen dat de kwaliteit is teruggelopen, je kan ook wel eens concurrenten proberen. Ik kom toch altijd weer terug bij Google, moet ik eerlijk toegeven. Ja, Google is betrouwbaar. En wat je daar intypt, krijg je een goed resultaat. En je kan dat ook nog vrij goed met de hand controleren. Want weet je wel, als je een bepaalde vraag opzoekt, dan controleer ik vaak de bovenste 3 sites. Generatieve AI is in die zin een bedreiging voor die manier van betrouwbaar zoeken, dat het nu nog onbetrouwbaarder is. Dus ik snap dat Google... Misschien ja, dit maar intern
die AI
ook al had.
Maakt nog fouten.
Ja,
maar
zulke fouten dat waarschijnlijk Google, als OpenAI er niet was geweest, zij werkte hier ook wel aan, maar die zullen intern hebben gezegd, dit vinden wij eigenlijk nog niet betrouwbaar genoeg om met droge ogen aan de mensen te geven. Maar nu moeten ze wel, want die concurrentie is er.
De snelheid van de ontwikkeling ligt zo hoog, dat ik denk dat punt al vrij snel komt. Dat die onbetrouwbaarheid, dat ze dat...
Ja, dat eruit getraind
uit
hebben.
Uit weten te werken, uit te trainen inderdaad.
Dat zie je in de afbeeldingen kant dan, ook heel erg, hè?
Wat, bedoel, het gaat hier... Ja, simpele feit blijft. Je gaat iets zoeken op Google. Dan ben je vervolgens is opeens weer een kwartier van je leven weg. Omdat je... Oh, je klikt daarop en... en je raakt... Ik bedoel, je gaat naar ChatGPT, misschien versie 5 dan, dat hij daar geen fouten meer maakt. Maar ja, je hebt meteen het antwoord.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, en je merkt die betrouwbaarheid dus heel erg bijvoorbeeld met de afbeeldingenkant ervan. Dat je gewoon een plaatje kan genereren. We hebben een hele tijd hebben we nog gezegd van, dat herken ik echt wel als nep. Want kijk, die hand heeft 6 vingers en daar heeft hij een derde oog. Maar al die schoonheidsfoutjes, als ik nu een afbeelding maak met een AI, heel vaak zijn die er al niet meer. Ja, precies, dat wordt echt steeds moeilijker. En dat is heel snel 100 gegaan. Jaar met DALL-E,
inderdaad, met 6 vingers. En we eindigen met Adobe Generative Fill, wat gewoon echt perfect werkt. Niet perfect, maar het is echt wel een 9.
Overtuigend genoeg, ja.
Ja. Dus, we gaan het er nog vaak over hebben, denk ik, dit jaar.
Ongetwijfeld. Dan de nummer 1, hè?
Drumroll.
Ja, drumroll. Die heb ik niet op mijn bordje staan, maar...
Zet je daar achteraf in?
Ja, is goed.
Komt-ie.
Komt-ie, drumroll.
Ja, wat staat er op 1? Wat was de trend met de meeste impact in 2023? Die jij het belangrijkste vond?
EU versus Big Tech.
Bam.
Ja.
Zo, hé. Ja, het was al een aantal jaren aan de gang, maar in 2023 weer op de... Tech-politie van de Europese Unie. Ja, want zo kun je ze eigenlijk wel noemen. En voor het eerst echt zijn vruchten af. Silicon Valley heeft nog wel eens moeite. Met zijn morele kompas. Dat is een understatement misschien zelfs wel. En de Amerikaanse overheid, hè, die laat zijn grote bedrijven maar wat graag groeien. Ten koste eigenlijk van alles. En hier in Europa doen we dat toch echt wel even net wat anders. Hè, de rechten van burgers staan voorop. En daar heeft de Europese Commissie allerlei regels voor ingevoerd om die ook te bewaken. En een sprekend voorbeeld, gewoon heel dicht bij huis. Dat was natuurlijk de USB-C-plicht. Vanaf 2024, dit jaar, moeten alle consumentenapparaten opgeladen kunnen worden via USB-C.
Ja, gaat eind dit jaar pas in. Maar ja, dan moet je voor sorteren. Hè?
Voilà. En ja, er valt van, je kan er heel lang over discussiëren, doen we niet. Ik vind het een goed idee. En je zegt terecht, hè, je moet voorsorteren. Dus zelfs Apple heeft moeten zwichten. En heeft zijn Lightning poort op iPhones ingeruild voor USB-C.
Ja.
En ook allemaal andere apparaatjes. Maar die iPhone, daar ging het natuurlijk om. En maar ook de Digital Markets Act uit 2022. En de Digital Service Act van vorig jaar, 2023. Dat zijn echt overwinningen hoor voor de consument. Het zijn... wetten, Europese wetten, die stellen speciale regels in voor grote techbedrijven. Die anders, ja, gewoon eigenlijk eigenhandig bepalen hoe de markt eruit ziet. Want zo invloedrijk zijn ze, hè? Apple, Amazon, Google, Microsoft, Meta, de Big Five. Hè, met hun producten en diensten. Die invloed gaat echt heel ver.
Ja.
En de Europese Unie zegt dan eigenlijk van ja, oké, maar dat gaat tot hier en niet verder. Basta. Dus er zijn nu veel duidelijkere regels, ook met duidelijke gevolgen trouwens, hè, voor wie zich niet aan die regels houdt. En dat betekent gigantische boetes.
Ja.
We hebben het ook niet over een paar miljoen, hè? Nee, we hebben het gewoon over 6. Zelfs in enkele gevallen kan het oplopen tot 20% van de jaaromzet van zo'n bedrijf.
Ja.
Recent voorbeeldje nog, Meta. Die kreeg een recordboete van 1,2 miljard euro. Bedankt, Meta. Omdat het, hou je vast, de gegevens van Europese gebruikers heeft doorgestuurd naar servers in de VS. Ja, en dat mag dus niet.
Nee.
Nou, even afrekenen graag, dankjewel. En ook heel recent nog, hè, en dat is ook hard nodig, denk ik, is de Europese Artificial Intelligence Act. Hè, ook een wet, de AI-wet. En die beschermt ons weer, en we hebben het er net uitgebreid over gehad, over de nieuwste tech-host uit Silicon Valley, AI. En als je het zo allemaal bij elkaar neemt, weet je, zo beschouwt, dan heeft de Europese Unie zich eigenlijk opgeworpen als mondiale scheidsrechter van Big Tech. En het is feitelijk daarmee het enige orgaan dat burgers beschermt, niet alleen trouwens in Europa, want die invloed raakt de hele wereld. Het enige orgaan dat burgers beschermt tegen Silicon Valley's favoriete motto, move fast and break things. Ik ben er best trots op.
Ja.
Wat jullie?
Ja.
Ja. Ja, zeker. De grap is wel, dit is Silicon Valley's motto is move fast and break things. Europa is een beetje tegenovergesteld. Het is een heel langzaam vehikel. Dit zijn allemaal van die processen die zijn echt jaren geleden in gang gezet. Maar dit jaar merkten we pas echt gewoon heel erg direct de invloed ervan.
Ja.
Dus alles wat misschien 5-6 jaar geleden begonnen is, dat is nu van, je zit nu met USB-C, je hebt nu dat Apple straks bijvoorbeeld in de App Store ook apps buiten de App Store moet toelaten. Je hebt NFC'tje, alles komt een beetje nu tot uiting.
Ja, ja, en ook wat we eerder over gehad hebben, Threads, dat gewoon Threads wachten met zijn invoering op een soort van goedkeuring van de EU.
Hè?
Ja, was exemplarisch. Dus
ze luisteren.
We weten ook dat de EU heeft nu een loket geopend, 1,5 jaar geleden alweer, denk ik, in Silicon Valley, waar die techbedrijven ook kunnen aankloppen. Ter verduidelijking, weet je wel. Het is echt in plaats van, en dat is nu altijd tot nu toe het geval, dat inderdaad move fast and break things. We zien wel, we gooien dit naar binnen. We gooien dit de mondiale markt op en dan zien we wel waar het eindigt. Ja, nu zegt de EU gewoon, nou, doe maar niet, want dan komen wij inderdaad even innen. Want we hebben geen zin om onze burgers een speelbal te laten zijn. Want we hebben het net ook over AI gehad. Ja, wat heeft dat voor gevolgen? Wat betekent dat voor banen? Wat betekent dat voor auteursrechten? Wat betekent dat voor een nepnieuwsverspreiding? Dat zijn allemaal dingen waar gewoon de EU van zegt, ja, leuk. Maar je hebt gewoon ook een bepaalde zorgplicht als bedrijf. Je kan niet dit gewoon naar buiten gooien, zelf het geld verdienen en de burgers maar benadelen.
Aan hun lot overlaten eigenlijk.
Ja,
ja, en natuurlijk, je zei het al een beetje. Kijk, Europa is vaak een beetje een speelbal tussen twee reuzen.
Ja.
Amerika en China. Die vechten eigenlijk ook een soort geopolitieke tech-oorlog uit.
Ja.
Met alle bands en zo en enzovoort.
Space race, ja. Mm-hmm.
En ja, het was altijd zoiets van, oké, we hebben dan weliswaar hier in Nederland trouwens, notabene ASML. Hè, enorm belangrijk bedrijf. Misschien wel een van de belangrijkste bedrijven ter wereld. Maar, en we hebben nog meer Spotify en Signify. Ja, nou, het lijstje is eigenlijk niet zo heel lang. Hè, maar ja, we hebben dus wel de EU-wetgeving.
Ja.
En daarmee zijn we wereldwijd toonaangevend geworden. En dat was vooral afgelopen jaar heel goed te merken. Apple past zich aan, Meta houdt pas op de plaats. Ja, dit zijn de grote jongens en ze zijn bang voor de EU.
Ja.
Dus dat, ik vind het een enorme overwinning in die zin voor de EU.
Ja, daar mogen we echt best wel trots op zijn.
Het zijn natuurlijk ook dingetjes die, het zijn heel veel zaken zoals bijvoorbeeld USB-C. Dat zijn heel duidelijk van, ik weet wat ik eraan heb. Ik heb nog maar één kabel en er is minder e-waste, hartstikke goed. Maar de achterliggende gedachte achter die wetgeving zorgt er ook gewoon voor. Ik ga niet zeggen dat ze aan de stoelpoten zagen van Big Tech, maar ze zijn constant tegen machtsmisbruik aan het optreden. Wat het ook makkelijk maakt om misschien dat er een kleinere Europese speler naast een Google en een Facebook en een Apple kan optreden. Te zorgen dat ze niet direct worden weggeduwd door het feit dat Google alle zoekresultaten beheerst. Dus ja, je komt er toch niet in. Dat soort kleine dingetjes zorgen ervoor dat we misschien een beetje dat, ja, je hebt heel vaak een duopolie bij bepaalde sectoren binnen tech, dat een beetje opgebroken kan worden.
Ja.
Het is fantastisch.
Ja, nou, we mogen er trots op zijn. En dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan even een review achter. Vinden we leuk. Dan gaan we volgende week door met de tech vooruitblik voor 2024.
Ja, en dan is ook het hoorspel terug. Dan zijn de tips weer terug. Dan pakken we het weer op zoals je gewend bent.
Precies. Tot volgende week.
Tot volgende week.